Genesis 16, dat we reeds hebben ingeleid enigszins de vorige keer. Want we hebben in ieder geval een vergelijking gemaakt met uitspraken uit Galaten 4. In Galaten 4 namelijk wordt gesproken over Hagar en Sara en Ismaël en Isaac en Sini en Sion en vooral de dienstmaagd en de vrije. Want over die tegenstelling gaat het hier. Een tweedeling, een tegenstelling dus tussen de dienstmaagd, dat wil zeggen gewoon de slavin in gewoon Nederlands, en de vrije, waarbij betoogd wordt dat de lijn die hier nog op het bord staat van Hagar, de vluchtelingen, de slavin, Ismaël, het vlees, de oude van de wet, Sini en noem maar op, dat die lijn te maken heeft met Israël onder het oude verbond. En dat Sarah en alles wat daarmee samenhangt een beeld is van wat daarop volgt. Wat later zou komen, namelijk het nieuwe verbond. Daar is het verhaal niet helemaal mee af, want het bleek iets gecompliceerder te zijn. Maar deze tegenstelling, die geldt natuurlijk nog steeds. Een tegenstelling tussen oude verbond en nieuwe verbond. En als we het meer specificeren, dan wordt het natuurlijke Israël tegenover het gelovige Israël. Men kan het ook noemen Jacob tegenover Israël natuurlijk. Maar het natuurlijke Israël tegenover het gelovige Israël. En daarna kan altijd ook nog een verband gelegd worden, door de Bijbel ook gedaan, tussen Israël in het algemeen en de gemeente. Maar dat is weer een daarvan afgeleide waarde, dus dat is één stap verder. We krijgen daar mee te maken dus hier in Genesis 16. In de voorgaande hoofdstukken hadden we daar zelfs al mee te maken. Omdat daar ook sprake is van de vraag, wie is eigenlijk de zoon van Abraham en hoe komt dat tot stand enzovoorts. En dat wordt natuurlijk in deze volgende hoofdstukken uiteengezet op alle mogelijke wijze. En hier in hoofdstuk 16 vinden we dat ook. Waar dan staat, ik meen dat we de eerste verse daarvan ook al vers voor vers behandeld hebben, als ik me goed herinner. Waar dan staat dat Sarai, want zo heet ze nou eenmaal, Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet en ze had een Egyptische slavin, welke naam was Hagar, hetgeen betekent een vluchtelinge, iemand die gevlucht was. De vraag is dikwijls dan, hoe komt ze aan die naam, want ze zal toch niet met die naam geboren zijn. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat ze slavin was in Egypte en daaruit gevlucht is en zo vervolgens bij Abraham en Sarah langs kwam lopen. Eerst een veredeld soort zwerfkat bedoel ik maar, die kwam dus langs. En toen hebben ze haar maar genoemd Hagar. Waarom ook niet, de vluchtelingen. Hè? En benader inzien is dat zo'n vreemde gedachte, niet vanwege, zeker niet vanwege de typologie. Want ze was Egyptisch, maar het was Israël later ook. En die was ook uit Egypte bevrijd geworden. Was ook slaaf in Egypte en daaruit weggelopen. Op een of andere wijze. Zodat Hagar ook daarmee dan een schitterend beeld is van het natuurlijke Israël. Speciaal natuurlijk het Israël onder de wet. Weliswaar bevrijd uit de slavernij van Egypte, maar alsnog slavin. Hoe dat precies is weten we natuurlijk niet. Maar het zal wel duidelijk zijn dat de naam haar gegeven wordt vanwege haar positie. Toch dus een vluchteling. Hoewel ze vlucht ook in dit schriftgedeelte. En ik zou niet weten waarom ze die naam Hagar niet pas achteraf, helemaal achteraf gekregen heeft. Want op slotverrekening, alle verhalen, alle geschiedenissen worden altijd pas achteraf verteld. Nee, ja, bedoel zo, Jacob kwam in Bethel en weet u wel, enzovoorts, er gebeurde van alles. En toen het verhaal af was, staat er aan het eind van het verhaal van, en toen noemde hij die plaats Bethel. Later pas, dat kan toch makkelijk. Dus het zegt me niet zoveel. Maar wat je bij Hagar vindt is in ieder geval dat ze vlucht. De slavin vlucht naar de vrijheid op een of andere wijze. Maar dat was niet de bedoeling. Nou, hoe dat ook zij, Sarah zei tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En dat is hetzelfde als misschien zal ik uit haar een zoon krijgen, want bouwen, heb ik dat dan verteld? Zeker wel, hè. Bouwen is hetzelfde als een zoon krijgen. Bana. Het is hetzelfde als een zoon krijgen. Het is trouwens nog anders. Het woord bana. En dus ook ben voor zoon. En het woord voor huis, bed. En het woord voor dochter, bad, komt van dezelfde stam. Ik moet dan even kwijt, wat ik denk. Komt van dezelfde. En dan is het kwijtjes weer. Hier niet in elk geval. Jammer. Maar dat is dan een B, een N en een T. B, N, T. En als die T weggelaten wordt, heb je Ben en dan heb je dus de zoon. En als de N weggelaten wordt, heb je Bad en dan heb je dus de dochter. De vrouw, dan wel het huis. Zodat het bouwen van een huis door middel van de vrouw, dan wel de zoon. Dat zijn allemaal dezelfde woorden. Dus een groep van begrippen die nou eenmaal bij elkaar horen. Hoe dan ook, de vrouw wil, moet gebouwd worden, moet een zoon krijgen. En dan staat er, Abraham hoorde naar de stem van Sara, maar dat niet alleen, hij hoorde het niet alleen, hij handelde daarna, uiteraard. Hè? Want dat is de betekenis van de uitdrukking altijd. Zo nam Sari, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmacht ten einde van 10 jaren, welke Abraham in het land Canaan gewoond had. En ze gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot vrouw. Wat de tijd betreft klopt dat natuurlijk precies ten einde van 10 jaren. Want hij kwam toen hij 75 was in Canaan. En dit is 10 jaar erbij, dan was hij 85. En dat betekent dat hij 86 geweest zal zijn ongeveer toen Ismaël geboren werd uit Hagar. En dat klopt, want dat staat er ook in vers 16. Dus dat is allemaal simpel te volgen. Ten einde van 10 jaren. Toen was hij 85 en toen werd Ismaël geboren, toen was hij 86. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar ten einde van 10 jaren, die 10 die staan dus in verband met Hagar en de, daarna de geboorte van Ismaël eruit. Maar 10 kennen we ook in verband met de wet. Zodat we dit rijtje weer even kunnen uitbreiden, we zetten er nou nog even een 10 onder, voor het gemak. Want die 10 heeft te maken met Sinai en de wet, namelijk het oude verbond enzovoorts. Omdat het te maken heeft met spreken van God. In ieder geval onder het oude verbond, en daar gaat het maar om. Want daar is deze Hagar en Ismaël dan weer een beeld van. En dan staat er in vers 4, en hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Lijkt me een duidelijke zaak. Hagar functioneert als slavin, als dienstmaagd van Sara. Dat betekent dus ook dat zij, als ze een zoon zou krijgen, zou dat gerekend moeten worden toch als de zoon van Sara. Want in haar dienst wordt deze zoon gebaard. Maar nu zij zwanger wordt en Sara niet, krijgt ze kapsones om een tamelijk Jiddische of tamelijk Hebreeuwse uitdrukking dus dan maar te gebruiken. En ze verheft zich boven Sara en daar ontstaan de problemen over. Toen zeide Sara tot Abraham, mijn ongelijk is op u. Mijn onrecht is dat, hè. Want gelijk, dat is recht, dat weet u toch, hè. Als iets gelijk is, is het vlak en dus recht. Ongelijk is dus onrecht. Mijn onrecht of ongelijk is op u. Dus uw schuld betekent dat. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. Dus het wordt nou bij Abraham teruggebracht. Het is jouw schuld. De Heer rechte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sara, zie uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sara vernederde haar. En zij vluchtte van haar aangezicht. Dat wil zeggen, Hagar vlucht bij Sara vandaan en begint een eigen leven te leiden. Nu is het zo dat deze verhouding tussen Hagar en Sara de uitbeelding is van de verhouding tussen het natuurlijke volk als zodanig, dat is Hagar, het natuurlijke volk Israël zoals het nog eenmaal op aarde leeft, en het gelovige volk. Want Sara is niet alleen van een beeld van Israël in de toekomst, maar een beeld van de gelovigen. Dat is wat overblijft van Israël. Dat is uiteindelijk de laatste generatie. Uiteraard, maar niettemin is het ook de aanduiding van de gelovigen die altijd al in Israël geweest zijn. En het zijn twee totaal verschillende dingen. Want we hebben hier Hagar en Sara wel naast elkaar staan. Zo van Hagar heeft te maken met het oude verbond in het verleden. En Sara heeft te maken met het nieuwe verbond in de toekomst. Dat is al waar, maar je kunt het ook boven elkaar schrijven. Dan krijg je dat Sara hier dan vooruit, hè, te maken heeft met geloof. Terwijl daaronder Hagar gewoon de uitbeelding is van het natuurlijke volk. Israël als zodanig. Nou, als we nou even op het rechtse concentreren, dan is de gedachte natuurlijk dat Israël weliswaar het volk van God is, en een volk is wat God had uitverkoren en later geroepen uit Egypte en geplaatst had onder de wet en al die dingen meer, maar het is het natuurlijke volk. Maar de beloften die God gedaan heeft, zijn niet gedaan aan het natuurlijke volk, maar zijn gedaan aan de gelovigen uit het volk. Later wordt zelfs gezegd, niet alleen de gelovigen uit het volk, maar ook de gelovigen van buiten het volk, omdat men zich natuurlijk met groot gemak bij dat volk kon voegen, bij dat volk kon aansluiten, hoe je dat maar zegt. Hoe dat ook zij, de hele roeping van Israël als volk is ondergeschikt, dat is Hagar, slavin, is ondergeschikt aan de roeping van de gelovigen. En daar gaat het maar om. Er zijn twee totaal verschillende dingen die weliswaar met elkaar verband houden, maar we moeten het belangrijkste in het oog houden. Als wij het hebben over Israël, levend op aarde, over de lotgevallen, de geschiedenis van Israël, en we hebben het over de beloften die in Israël gedaan zijn, ook met betrekking tot de toekomst, dan praten we niet over Sara, maar dan praten we over Hagar. Want dat is de geschiedenis van Israël gewoon als het volk op aarde. Zelfs als we praten over een terugverzameling van Israël naar Kanaan enzovoorts in de toekomst, dan praten we in wezen over Hagar en niet over Sara. Omdat Sara te maken heeft met de beloften die op het gebied liggen van de geestelijke dingen. Kun je zo zien uit deze tegenstelling. Ik zeg het gelovig. Sara staat voor het gelovige deel van Israël, Hagar voor het gewoon natuurlijke Israël. Maar je kunt dus ook zeggen, Sara staat voor geestelijk Israël. Ook nog een beetje kleine letters schrijven natuurlijk. Zo ongeveer is dat. Het geestelijke Israël, dat is het natuurlijk ook, maar dan in de zin van een Israël wat deel heeft gekregen aan de geestelijke zegeningen, aan de geestelijke inhoud van de beloften enzovoorts. En voor zover dat gebeurt, is het dan zo dat die geestelijke dingen hun projectie hebben, een afspiegeling hebben, een schaduw hebben op het natuurlijke volk als zodanig. Vanzelfsprekend, maar het gaat niet om dat natuurlijke volk. Ik hoop dat u dat uit elkaar kunt houden. Dat zijn twee verschillende dingen. God heeft beloofd aan Abraham, en als 430 jaar later de wet daarbij komt, dat is Hagar, als 430 jaar later de wet daarbij komt, doet dat de belofte niet teniet. Het heeft er wel mee te maken, maar het is er volstrekt aan ondergeschikt. Want het gaat niet om die aardse omstandigheden in de eerste plaats. Die aardse omstandigheden zijn er wel, maar zijn afgeleid van de geestelijke omstandigheden en van het geloof. De fout die men nog dikwijls maakt is te veronderstellen dat de wet, het oude verbond, moet beschouwd worden als een vervulling van de beloften. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is een misverstand, omdat het dat niet is. Het vloeit er wel uit voort, maar het is niet de vervulling ervan. Het is ook niet een gedeeltelijke vervulling ervan. Het is hooguit een illustratie ervan of een bijverschijnsel ervan, maar het is niet de vervulling ervan. Natuurlijk is het zo dat als de mens zegeningen beloofd zijn, op grond van zijn geloof, op grond van zijn geestelijke positie, dan heeft dat uiteraard een uitwerking in zijn dagelijkse praktische leven. Maar dat dagelijkse praktische leven is de slaaf van die geestelijke dingen. Om dan dichter bij huis te blijven, misschien is dat dan nog makkelijker te begrijpen. Wij zijn wedergeboren als gelovigen tot een levende hoop. We zijn het leven van Christus of zelfs van God deelachtig geworden. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, dat is waar. Maar het heeft een uitwerking op onze positie, ook hier op aarde, uiteraard. Het heeft zelfs een uitwerking in ons lichaam, onze dagelijks doen en laten enzovoorts. Maar dat lichaam, die aardse positie, dat dagelijks doen en laten, is eigenlijk de slaaf van, is ondergeschikt aan, is de slaaf van dat nieuwe leven wat wij hebben ontvangen. En daarom mogen de dingen niet gemeten worden aan de zienlijke dingen, want dat is maar de slaaf, dat is maar een bijverschijnsel. Dat is onderworpen aan. En zodra die aardse dingen een overheersende rol gaan spelen, dan is dat precies hetzelfde als dat Hagar, die zwanger is, zichzelf een positie toedicht boven Sara. En dat is het misverstand. Want al wat met Hagar gebeurt is ondergeschikt aan de situatie van Sara. Dat blijkt ook wel, want uiteindelijk is het Sara die een zoon voortbrengt. En Ismaël, de zoon van Hagar, is inderdaad daar een ondergeschikt. Het zijn dus twee totaal verschillende dingen. En dit is een verwarring die tot vandaag aan de dag natuurlijk bestaat. Waarbij men ziet op het natuurlijke Israël, het Jodendom ook, levend in een Joodse staat, in Palestina en dat soort dingen meer. Dat heet niet Israël, dat heet Ismaël. Oftewel, dat is niet Sara, maar dat is Hagar. Dat is een verzameling vluchtelingen bovendien. Of niet? Ja, ook in onze dagen is dat zo, hoor. Zeker wel. Want degenen die geen reden hebben om te vluchten, die gaan daar ook niet wonen. Degenen die daar wonen zijn hoofdzakelijk vluchtelingen. Uit Oost-Europa vooral. Hè. Het is zo. Nou. Zodat we nou maar weer zien dat deze Hagar dus in de eerste plaats een beeld is van het natuurlijke Israël. Het Israël dat hier op aarde leeft. Datzelfde geldt trouwens ook voor al die andere tweeden. Namelijk geldt ook voor Esau bijvoorbeeld. Die dus ook Edom genoemd wordt. Maar die is net zo goed een beeld van het natuurlijke Israël. In tegenstelling tot Jacob dan wel Israël. Die dan een beeld is van het gelovige Israël. Precies hetzelfde verhaal. Maar het is eraan ondergeschikt. En die lijn die gaat zelfs zo ver door, dat de dingen van Ismaël en daarna ook de dingen van Edom beschreven worden, ook in de profetieën, terwijl eigenlijk de profetieën niet eens over Edom of Ismaël gaan, maar eigenlijk spreken ze over het natuurlijke Israël. Want er is in wezen geen verschil tussen. Maar de roeping van Israël, de beloften aan Israël, hebben niet zozeer van doen met de natuurlijke Israël, hoewel ze daarop worden geprojecteerd, worden toegepast, maar ze zijn in principe van toepassing op een Israël dat tot geloof komt en dus ook in de toekomst wedergeboren zal zijn. Dan moet je je gewoon even vasthouden aan de uitspraken in Johannes 3 en 1 Korinthe 15, waar staat dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Het zou wel een mooi tekst zijn voor de verbondstheologen, die immers Israël helemaal geen plaats meer geven. En niet een koninkrijk van Christus op aarde, over Israël kennen enzovoorts. Het is een mooie tekst voor hen, hè? Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En Israël is vlees en bloed van nature, maar het erft het koninkrijk niet, staat er. Dus kun je dan zeggen, er komt niet zo'n Israëlitisch wereldrijk. Maar dat is een misverstand. De gedachte is weliswaar dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen, maar dat wil nog niet zeggen dat vlees en bloed niet een plaats zullen hebben in het koninkrijk. En zelfs als staat vlees en bloed zullen het koninkrijk niet ingaan, dan moeten we die term zien in samenhang met dat er staat dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Want vlees en bloed gaan het koninkrijk wel binnen, maar niet op grond van vlees en bloed zelf, zal ik maar zeggen. Niet vanwege vlees en bloed. Als vlees en bloed het koninkrijk binnengaat, dan gebeurt dat omdat in dat vlees en bloed, omdat in dat lichaam Gods geest woont. Dat wil zeggen, dan komt dat omdat daar geloof in is, waardoor inderdaad het nieuwe leven, het opstandingsleven van Christus daarin gestalte gekregen heeft. En zolang dat leven woont in dat oude lichaam, kan het dus gebeuren dat dat oude natuurlijke lichaam het koninkrijk binnengaat. Niet op grond van de hoedanigheden van het lichaam zelf, van die mens zelf, maar op grond van dat geloof en dus het nieuwe leven wat daarin is. Met andere woorden, dat nieuwe leven is aan te duiden als Sara, en het oude leven is aan te duiden als Hagar, en is daaraan dus ondergeschikt. En als Sara dus het koninkrijk binnengaat, neemt ze de slavin mee. Is dat nou duidelijk, zo langzamerhand? Dus als een Israëliet tot geloof komt, gewoon een natuurlijk Israëliet, hè, komt tot geloof. Die gaat straks de 1000 jaren binnen, uiteraard. Maar niet op grond van dat hij een Jood is. En toch gaat die Jood het koninkrijk binnen. Maar hij gaat binnen op grond van geloof. En hij neemt zijn oude lichaam mee, uiteraard. Je hebt hier niet anders, dus zo gaat het nou eenmaal. Neemt de slavin mee. Nou, dat is de gedachte. Die twee horen bij elkaar en in de juiste volgorde. Precies, ja. Het is er wel, maar het wordt niet gerekend. Zo goed als je met Sarah kunt rekenen en dan altijd bij kunt denken van dan gaat Hagar mee en zo. He? Want zo is het dan. Nou, niet helemaal tot het eind aan toe, want het eind verdwijnt Hagar natuurlijk toch van toneel. Maar dat is natuurlijk omdat de oude mens sowieso uiteindelijk verdwijnt. Maar aanvankelijk gaat dat wel degelijk mee. Maar die oude mens Hagar is ondergeschikt aan de nieuwe. Maar zo is Israël onder de wet ook ondergeschikt aan dat Israël waaraan de beloften gedaan werden. Want het gaat niet om de wet, er is iets wat hoger is dan de wet, dat is de belofte. De wet ontkracht de belofte niet, doet de belofte ook niet teniet, bevestigt hem veel eer. Maar het zijn twee verschillende dingen. En het leven onder de wet is staat op een lager niveau dan het leven uit de beloften die God gedaan heeft. Dat is trouwens ook best in de geschiedenis van Israël terug te vinden. Daarom bestaat dat wel, die wet. Maar, nogmaals, het is ondergeschikt. Vandaar dat de Heer ook met groot gemak kan spreken over dingen die hoger zijn dan de wet. Die meer zijn dan de wet. Die meer zijn dan Mozes enzovoorts. Zodat je moet leren, en ik weet dat het wel wat moeilijk is, zodat je moet leren dat als het gaat over het natuurlijke Israël, gewoon levend op aarde, dat dat te maken heeft met Hagar en Ismaël. En niet in de eerste plaats met Isaac en Sarah. Hoewel het van Isaac en Sarah afstamt natuurlijk. Maar Hagar en Ismaël zijn daar een beeld van. Net zo goed als het Esau daar een beeld van is. Het natuurlijke Israël, namelijk Jacob, wordt weer uitgebeeld door Esau. En vandaar dat Jacob en Esau een zegen krijgen, ook in die volgorde. Overigens sterk op elkaar gelijkend, maar toch zodanig dat het een hoger is dan de ander. En zo is het met Isaac en Ismaël ook, en dus ook met Sarah en Hagar. En let maar eens op wat er verder staat. Het gaat namelijk zo dat Hagar verhoogt zich dus, hè, boven Sarah. Maar Abraham zegt, nee, zo moet het niet. Die zegt tegen Sarah, doe maar ermee wat je wilt. En Sarah vernederde haar en toen vluchtte ze weg. Het natuurlijke Israël als het ware vlucht weg, wil niet die nederige positie innemen. Israël levend onder de wet wil niet buigen onder de beloften. Alles wat leeft onder de wet heeft trouwens de neiging hoogmoedig te worden en zich te stellen boven de beloften die God gedaan heeft. Altijd zo, dat vind je in de eerste plaats in het Jodendom terug, want dat is natuurlijk de wet in de eerste plaats. En later vind je dat ook in wat algemenere zin terug in het zogenaamde Christendom. Maar zij loopt weg. Ze gaat een eigen leven leiden. En zo is het met Israël onder de wet ook gebeurd. Het ging zich verzelfstandigen, het maakte zich los van Sarah, zou je moeten zeggen. Israël onder de wet heeft zich losgemaakt van de beloften die God gedaan heeft. Vandaar dat het Nieuwe Testament zoveel werk maakt van deze gedachte, dat die wet tot niks leidt. Maar dat men alleen bezaligd kan worden, niet uit de werkende wet, maar uit de beloften die God gedaan heeft. En als je dus het leven onder de wet verzelfstandigt, als daar niks meer boven is, zal ik maar zeggen, dan leidt het tot niets. En dus, wat gebeurt er? Zij vlucht, ze gaat een eigen leven leiden, zoals Israël onder de wet een eigen leven begon te leiden, los van de beloften aan Abraham. Want in plaats van dat men zich beriep op Abraham, beriep men zich op Mozes. Dat is een misverstand, hè? Dat is niet goed. De Heer is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die beloften gedaan had. Daar noemt hij zich bij. Hij noemt zich niet de God van Mozes. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die beloften gedaan had. Hè? Nou goed, wat er nou gebeurt is in vers 7. De engel des Heren, en de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn. Aan de fontein op de weg van Sur. Staat er. En het is precies de eerste keer dat in de Bijbel gesproken wordt over de engel des Heren. De engel van Jehovah. De engel des Heren. En het eigenaardige is dus dat de eerste keer dat de engel des Heren voorkomt in de Bijbel, dan verschijnt hij aan Hagar. En dat is verbazend interessant. Ja, ik weet nooit waar ik nou beginnen moet met het verhaal. Ik was het niet verpland helemaal volledig te vertellen overigens. Maar, hè. Maar nou is de volgende vraag. Wat is die engel des heren? En daar wordt al sinds jaren over gespeculeerd. Over wat het nou precies kan zijn en hoe je dat moet noemen. En daar worden nooit al te concrete uitspraken over gedaan. En dat komt omdat men weliswaar een idee heeft wie die engel des heren is. Maar wie dat is, ik kan het niet goed zeggen, hè? Wie dat is weet men niet. Dat wil zeggen, de engel des heren zou wel eens Jehovah zelf kunnen zijn, maar wie is Jehovah? De engel des heren zou ook wel de Messias kunnen zijn, maar wie is de Messias? De engel des heren zou wel gewoon de Heer Jezus kunnen zijn, maar wie is Jezus? Of de engel des heren zou ook wel eens gewoon God zelf kunnen zijn, want dat kan ook nog. Dat blijkt ook uit sommige schriftgedeelten. Maar wie is God? En ik dacht dat wij langzamerhand daar niet al te veel problemen mee hebben. Omdat we langzamerhand weigeren het verschil in te zien tussen al deze uitdrukkingen. Nou, wel tussen de uitdrukkingen, maar niet tussen de betekenis ervan. Want wat hier gebeurt, is natuurlijk eenvoudig dit. Dat God zich openbaart aan Hagar in een... Nou ja, in ieder geval in een zichtbare gedaante. Dat wordt er ook uitgebreid bij verteld. Dat ziet u misschien zo niet. Maar dat staat in elk geval in vers 13 en 14. Zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Dat betekent, staat erachter. Zij zeiden, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Dat wil zeggen... God liet zich aan Hagar zien. En wat zag zij? Wel, wat zij zag van God heet de engel des Heren. Zodat je meteen uit dit schriftgedeelte, waar immers de eerste keer de engel des Heren genoemd wordt, zou moeten besluiten dat de engel des Heren niet anders is dan een zichtbare manifestatie van de Godheid. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Ik kan er alleen nog een poos over door praten. Maar ik kan het niet beter zeggen. De engel des Heren is namelijk een zichtbare verschijning dus van de Godheid. Want wat hier heet de engel des Heren, heet in vers 9 ook zo. En in vers 10 ook. En in vers 11 ook. Al staat er dan des Heren engel. De constructie zal wat anders zijn, maar het is toch hetzelfde. Maar in vers 13 heet hij gewoon Heren. En er wordt het begrip engel helemaal niet meer bij gebruikt. Heb je dat? Dus het is engel des Heren in vers 7... In vers 9, in vers 10 en in vers 11 en in vers 13 heet hij gewoon de Heere. Vier keer engel, des Heeren en de vijfde keer, maar dat mag je verwachten. Gewoon de Heere zelf. Waaruit wij besluiten dat er dus geen twee zijn, namelijk de Heere en zijn engel, zodat de uitdrukking de engel des Heeren kennelijk betekent de engel namelijk de Heeren. Zodat we iets leren over een engel, maar ook over de Heeren. Want het kan, hè? De engel des Heeren kan betekenen engel namelijk de Heeren. Dat las ik van de week niet over de tabernakel des tempels. Of zo, openbaar. De tabernakel des tempels. Hoezo? Heeft de tempel een tabernakel? Nee, het is hetzelfde. De tabernakel is een tempel. Dus het is de tabernakel of namelijk de tempel. Het gaat om de overeenkomst, hè? En zo is het hier ook. De engel des Heren is niet de engel van de Heren. maar de engel, namelijk de Heere. Dat kan nooit anders natuurlijk. Want hoe zou je de engel kunnen aanduiden met de naam Heere als hij niet de Heer is? Zodat we daaruit leren dat als je de zaak omdraait, dat dus de Heere, Jehovah zelf, beschreven wordt in de Bijbel als engel. Als Malach, als engel, en dat betekent zoveel als boodschapper. En dat is niet zo gek om het zo te zeggen, want het betekent dan dat Jehovah, de Heere dus, beschouwd kan worden als de boodschapper van God. Als degene die dus door God gezonden is om een boodschap te brengen, over te dragen. Oftewel om het woord te brengen. Want dat is wat de boodschapper doet. Het woord brengen. En het leidt geen twijfel dat in het Oude Testament in elk geval Jehovah degene is die de boodschap brengt van God. Jehovah namelijk is de God die zich openbaart. Men zegt dan de verbondsgod. Het heeft mij ook lang geduurd voordat ik die term begreep, want die staat per slotverrekening ook niet in de Bijbel. Maar de gedachte is duidelijk. Jehovah is namelijk de aanduiding van die God die tot de mens spreekt, die met de mens in een bepaalde relatie treedt. Oftewel, het is God die zich openbaart. Of beter, omgekeerd, Jehovah is de openbaring van de Godheid, ofwel de veruiterlijking van de Godheid. Maar dan kun je ook zeggen, dan is hij de boodschapper van de Godheid. En een boodschapper is engel, hetzelfde woord. We hebben er trouwens niet eens een Nederlands woord voor, want het woord engel is gewoon uit Grieks overgenomen. Ja. Maar de engel van Jehovah, de engel des Heeren, betekent gewoon dus eigenlijk de engel, namelijk Jehovah. En dat blijkt ook wel, want hij wordt uiteindelijk zo genoemd in vers 13. En bovendien wordt hij vervolgens genoemd God. El Roi, God des aanziens. De God die zich laat zien. Wie is dus Jehovah? De eerste vraag is, wie is de engel van Jehovah? En dat is het antwoord, dat is Jehovah zelf. Dat is de volgende vraag, wie is Jehovah dan? Vers 13. En er is het antwoord, dat is die God die zich laat zien. Staat allemaal gewoon in de Bijbel dus. God die zich openbaart. En daarmee is het verhaal af. Al zijn er dan sommigen die zeggen dat de engel des Heeren speciaal een soort verschijning is, een soort voorverschijning is van de Christus, van de Messias. Men noemt dan de engel des Heeren een zogenaamde Christofanie, een openbaring, een manifestatie van Christus. En dat is het ook natuurlijk. Want, maar daar weten velen geen raad mee, want Jehovah is namelijk de Messias. Of zou dat zijn? En als je dat vast hebt, dat hij dat zou zijn, dan hoef je daarna geen moeilijkheid mee te hebben met de gedachte dat de Christus zich tevoren in het Oude Testament al openbaart. Ik heb er vroeger wel moeite mee gehad. Nee, hoe kan het nou? Als de Messias er nog niet is, hoe kan hij zich dan vast openbaren? Dan vermomt hij zich dus. Dan doet hij alsof hij iemand is die hij niet is. Dat heb ik nooit helemaal goed kunnen begrijpen. Totdat natuurlijk gewoon glashelder werd dat diezelfde Jehovah uit het Oude Testament later de Messias zou zijn. Er is helemaal geen verschil tussen. En dan kun je zeggen, de engel des Heeren is een verschijning van Jehovah. Maar je kunt ook zeggen, het is een voorverschijning van de Christus, maar dat is volstrekt hetzelfde, want Jehovah is de Christus. Een voorafschaduw, schaduw mag ik niet zeggen. Maar Jehovah is degene die later de Christus zou zijn. Zodat de engel des Heeren is ook degene die later de Messias zou zijn. Dat klopt precies. Er is geen enkel probleem mee. En zeker de toevoeging engel des Heeren, want je kunt nog vragen waarom staat er een engel bij? Wel omdat het gaat om een God die een boodschap brengt. En de boodschap is eigenlijk altijd de blijde boodschap. Wat er nog bij komt, dat het begrip engel dan kortgesloten moet worden met bijvoorbeeld Johannes 1. In het begin was het woord en het woord is vervolgens vlees geworden, heeft onder ons gewoond enzovoorts. En de engel is inderdaad het woord Gods, dat wil zeggen de boodschapper Gods. Maar het woord is toch een boodschapper? Het woord brengt toch een boodschap? Dus of je nou engel heet of woord, maakt ook al geen verschil. In beide gevallen betekent dat hij de boodschap brengt. In de praktijk blijkt echter wel degelijk dat de term engel in de uitdrukking engel gods of engel des heren, dat dat meer speciaal verband houdt, inderdaad met het nieuwe verbond, met niet zomaar een boodschap, maar speciaal de blijde boodschap, in tegenstelling tot de wet. Vandaar dat sommigen komen tot de gedachte dat de engel des heren niet zomaar Jehovah is die verschijnt, maar dat de engel des heren een voorverschijning is van de Messias. Omdat hij namelijk geacht wordt een blijde boodschap te brengen. En dat klopt natuurlijk. Het is Jehovah, maar meer speciaal in verband met nieuwtestamentische dingen. De prediking van het evangelie, zal ik maar zeggen. En dat is hier natuurlijk ook de achtergrond. Later zien we dat deze engel des heren, onder verschillende namen overigens, maar dat deze engel des heren verschijnt aan, nou in ieder geval aan Mozes en aan Jozua en aan Manoa, en zoals de vader van Simpson en zo meer. Maar altijd heeft dat te maken met de aankondiging van zegeningen, een aankondiging van het nieuwe verbond eigenlijk, wat dan natuurlijk nog niet zo heet. Maar het heeft altijd te maken met de komst van de Messias in de toekomst. Nou, deze engel des heren, het is eigenlijk gewoon de Heer Jezus Christus, want dat is het uiteindelijk dan, hè. De engel des heren, ofwel gewoon de Heer, vond haar aan een waterfontein in de woestijn. Hoezo vond hij haar? Nou, hij zocht haar dus, hè. Hij was er ook kwijt. Van waar is Hagar nou gebleven? Die was zeker weer gevlucht, want het woord zegt het al, hè. Waar is Hagar? Die is gevlucht uiteraard. Dus de Heer vond haar. En later verschijnt de Heer ook inderdaad om te zoeken. Want er staat dat de Zoon des Mensen, maar dezelfde als de Engel des Heren, kwam om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was, dat wat verdwaald was, dat zijn positie was kwijtgeraakt, dat wat leefde onder de wet, of hoe het maar heten mag. De Engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. Eigenlijk is dit gewoon een hele uitbeelding van het complete oude verbond. Een waterfontein in de woestijn. Dat wil zeggen, de woestijn, daar is helemaal geen leven, maar het is een beeld van de wereld als zodanig. En die waterfontein is dan een beeld van het woord dat er dan toch is. Het is zeldzaam, maar daar is het dan. Want als in deze wereld dan ergens het woord van God gevonden wordt, is het bij Israël. En dat vind je hier uitgedrukt. In de woestijn is ergens water en daar waar het water is, daar is Hagar. Maar dat water is dan wel een beeld van het oude verbond in principe. Waaruit het nieuwe zou voortkomen overigens. Maar laten we dan vasthouden aan de oude vraag van Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 3. Wat is het voordeel van de Jood dat het nut van de besnijder is? En het antwoord is, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Anders, wat is het voordeel van Hagar? Dat ze een fontein heeft in de woestijn. Dat is het, dat beeld is dat, hè. Dus inderdaad een beeld van het oude verbond in principe, maar het woord van God in het algemeen. En wel aan de fontein op de weg van Sur, dat zal de weg naar Sur geweest zijn. Waar dat helemaal precies ligt, weten ze natuurlijk toch niet. Maar Sur betekent een muur. Ja, het wordt ook graag met fort vertaald. Maar de gedachte is die van een muur. En daarvan afgeleid dus eventueel een onmuurde plaats. Dat kan natuurlijk ook. Maar die onmuurde plaats is gewoon een beeld van het oude verbond. Israël levend onder de wet. In zekere zin beschermd door de muur. In andere zin gevangen tussen de muren. En dat beeld van die muren, die geslecht zouden worden, van geen steen op de andere gelaten zou worden, dat is ook altijd een beeld van de wet. Het verdwijnt namelijk. Hoe dat ook zij, deze muur komen we niet zo vaak in de Bijbel tegen, maar een hele mooie is natuurlijk die van 2 Samuel 22 is het, geloof ik. Dan wel Psalm 18, want dat is hetzelfde. Maar laten we maar nemen 2 Samuel 22... In het lied van David, ook bekend dus als Psalm 18, dan is het vers 29. Hier is het vers 30 van 2 Samuel 22. Waar staat, want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. De muur blijft dan dus toch staan. Maar waarom zou men over een muur springen? Omdat men achter die muur uiteraard opgesloten zit. De muur wordt weliswaar niet afgebroken, maar men springt er wel overheen. En dat heeft alles te maken met het oude verbond, zoals ook mogen blijken uit wat er verder staat in vers 31. Gods weg is volmaakt, de reden des Heren is doorlouterd. De reden, dat is dus zijn spreken, zijn woord, zijn boodschap. En dan hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. En dat is precies wat in Genesis 15 al tot Abraham gezegd werd. Hoe het ook zij, het springen over de muur is het verlost worden uit het oude verbond. En dus het komen in de vrijheid van het nieuwe verbond. Het verlost worden uit de slavernij, eigenlijk. En deze weg van Hagar leidde naar Sur, naar de muur. Daar zou ze overheen moeten, maar het gebeurt niet. Ze moet terug. Want ze blijft gewoon onder het oude verbond. En ze blijft begrensd. Ze blijft in ieder geval gevangen. Hoe het ook zij, de oude natuur blijft altijd de gevangene van deze oude schepping. Daar kom je niet van vrij. Je kunt er alleen overheen. Via de hogere weg, zal ik maar zeggen. Hè? Goed. Die muur is dat. En er staat er, terug in Genesis 16. Hij zeide, de engel des Heren zegt dus tot Hagar. Vluchteling, gij dienstmaagd van Sarai. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Een quo vadis, weet u wel. Ja. Hè? Ja, zoiets, ja. Toen zei ze, nou, ik ga via Appia. Maar goed, dus... Nee, dat is koosnaampje voor Abraham. Maar goed, even te zijn. Van waar komt gij, waar zult gij heen gaan? Leuk is dat, want we waren al in het Johannes Evangelie terechtgekomen. En daar staat ook altijd die vraag in. Daar gaat het ook altijd om, waar komt men vandaan en voor meut het een teu. Hè? Waar moet het naartoe? Ja. En toen zeiden zij, ik ben een vluchtende van het aangezicht mijn vrouw Sarai. En zo is het ook inderdaad. Ze heeft zich verzelfstandigd en is op de vlucht gegaan. En toen zeiden de engel des Heren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Dat wil zeggen dat tot Hagar gezegd wordt dat ze een plaats heeft onder Sara. En de naam Sara zegt het trouwens ook al. Want het is afgeleid van vorstin in haar geval. Hè? En dat is in ieder geval een hoge positie. En waarmee dus inderdaad gezegd wordt, eerst door Abraham en later door de engel des Heren, dat de positie van Hagar inderdaad ondergeschikt is aan die van Sara, waarbij de natuurlijke positie van Israël ondergeschikt is aan de geestelijke positie. Dat blijkt ook wel, want het mag wel zo zijn dat aan Israël beloften gedaan zijn. In de praktijk blijkt dat er allerlei manieren zijn om Israël, het natuurlijke volk, van die vrij te maken van die belofte. Dat wil zeggen dat ze die belofte niet krijgt. Om maar een voorbeeld te geven. God had Israël geroepen, maar wat is nou helemaal Israël? De Heer zegt gewoon tot Mozes, weet je wat, ik roei het volk uit en begin met jou een nieuw volk. Zodat je maar ziet dat die natuurlijke positie in principe niks betekent. En verder, uw zaad zal zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. Maar in Jesaja staat al, was uw zaad als het zand der zee? Toch zal slechts het overblijfsel behouden worden. Het zegt dus niks. Want die hele roeping van het natuurlijke Israël is ondergeschikt aan de geestelijke positie. En die positie van het natuurlijke volk is het gevolg van de geestelijke positie. Met andere woorden, als Israël gelooft, krijgt het een plaats en zegeningen in het beloofde land. Leeft het niet uit geloof, dient het de Heer niet, krijgt het ook die positie niet. Al is het 100 keer beloofd. Want de beloften zijn niet gedaan aan het volk als zodanig. De beloften aan Abraham zijn niet gedaan aan Hagar, maar aan Sara. En via Sara komt het ook terecht bij Hagar. Hagar wordt gezegend omdat Sara gezegend wordt. Dat is de gedachte. Het natuurlijke volk, de oude mensen, voelen maar heten mag, wordt gezegend op grond van geloof en op grond dus van de geestelijke zegening en dus op grond van de belofte. Vandaar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. En dan voort zeide de engel des Heren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Nou, die uitspraak aan het adres van Hagar en met betrekking dus tot Ismaël en de zijne, dat is een uitspraak die gedaan zou kunnen zijn aan Sara en Isaac natuurlijk. Oh, die namen, ik heb zo moeite met namen altijd. Zelfs als ik ze voor me heb staan. Maar inderdaad, als ik u gewoon uit die vanavond binnen was gekomen en ik had u gevraagd, staat in de Bijbel, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zou geteld worden. Aan wie is dat gezegd? Dan zou je waarschijnlijk gezegd hebben, aan Abraham. En heel misschien, ik heb me geen genoegen meegenomen, dan had u gezegd, nou, Sara dan, vooruit. Hè? Of Isaac of Jacob. Hè? Met de geit, ja, die kan, maar dat is Ezo. Maar goed. Maar zoiets, maar u zou niet gedacht hebben aan Hagar, ik ook niet hoor, maar het staat aan Hagar en daar gaat het maar om, dat Hagar staat gewoon voor het natuurlijke volk en inderdaad, dat zaad zou grotelijks vermenigvuldigd worden zodat het vanwege de menigte niet zou geteld worden. Dat is wel waar, maar het is een ondergeschikte waarheid, ondergeschikt aan Sara. God zal horen in de zin van niet alleen aanhoren, maar ook van verhoren. In ieder geval reageren. Als er staat in vers 2, Abraham hoorde naar de stem van Sarai, betekent dat dat hij ook inderdaad in de praktijk deed wat Sara zei. En hier staat het dat de Heer hoort naar Ismaël, en dat betekent inderdaad dat de Heer Ismaël verhoort. Maar de gedachte is dat hij daarmee ook het natuurlijke Israël verhoort en daarna luistert. Maar pas na de onderwerping aan Sara, en dus pas na geloof, na de onderwerping aan de beloften enzovoorts. Dat betekent gewoon dat als Israël niet meer een beroep doet op de wet, maar als Israël een beroep doet op de belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft op grond van geloof, dan zal Israël gezegend worden. Zoals Hagar en Ismaël. Waarbij de verwijzing naar die verdrukking niet zo gek is natuurlijk, want we weten dat deze dingen inderdaad in de verdrukking pas. De grote verdrukking pas vervuld zullen worden, uiteindelijk. Waarna vervolgens, wij ook moeten vaststellen, maar daar zou ik eigenlijk ook pas later op kunnen komen, maar we zouden moeten vaststellen dat dan de positie van Hagar hier in de woestijn, bij die fontein, overeenkomt met zelfs letterlijk de positie van Israël wat tot geloof komt aan het einde van de 70ste week in de woestijn. Op een waterrijke plaats. Die we kennen als Petra bijvoorbeeld. Sela dus, hè? Petra. Maar daar kom ik straks nog wel even op. Maar in ieder geval, de Heer zou horen. En dan gaat het verder in vers 12. Hij zal een woudezel van een mens zijn. Een woudezel mens kan het ook zijn, wel gewoon. Hè? Het zijn twee woorden achter elkaar. Woudezel en mens. En wat we daaronder te verstaan hebben is niet duidelijk, omdat we geen woudezels hebben. Wij kennen ze niet. Maar in elk geval betekende dat hij vruchtbaar zal zijn, omdat een woudezel is perei of zoiets. En komt van para. En dat betekent vrucht dragen, vrucht voortbrengen. Vruchtbaar zijn, kan ook. Dus een woudezel wordt geacht erg vruchtbaar te zijn. Een woudezel wordt namelijk geacht een soort, we noemen dat een halfezel. Het Nederlandse woord is onager, maar of dat nou een mooi Nederlands woord is, dat betwijfel ik. Ik vind het sowieso geen mooi woord, en of het Nederlands is, weet ik ook niet zeker. Maar we hebben geen ander woord. Onager, een halfezel. Ik geloof dat het officiële Nederlandse woord is. Een halfezel. Wat de andere helft dan is, heb ik ook niet begrepen. Maar ik ken hem ook niet. Het is namelijk een beest dat leeft in een soort wilde ezel, zeggen wij dan. Hè? Wilde, woudezel betekent ook wilde ezel. Betekent niet bosezel, hoor. Betekent wilde ezel, want woud is wild. Een wilde ezel. Hij woont namelijk in kudden. Hij leeft in kudden. Leuk, hè? En er staat er, hij leeft in kudden in woestijnen en half woestijnen. Dus half ezels leven in half woestijnen. De vraag is nu, waar leven ezels? Goed, nou ja. Hè? Soms, hè. Half woestijnen, nou ja. Maar in ieder geval, hij leeft in woestijnen of woestijnachtige streken in kudden. Zodat hij net als alle andere dieren bijzonder afhankelijk is van water. Dat zijn dieren sowieso in het wild, hè. Altijd in waterrijke plaatsen wonen. Dus bij mensen eigenlijk ook zo, maar in Nederland hebben we dat probleem niet zo erg, want daar heb je overal water. Maar van... Nee, kun je wachten. Maar over het algemeen is het zo dat menselijke nederzettingen gesticht werden aan de oever van rivieren, dan wel aan de oever van de zee. Maar in ieder geval bij water. En dat is omdat men eenmaal water nodig heeft om te leven. En bovendien wordt het water natuurlijk ook gebruikt voor transport en zo. Dus leven in een veel bredere betekenis van het woord. Maar aan water is altijd zo geweest. En dieren, de hele leefgewoonte van dieren, in het wild althans, is afhankelijk van de aanwezigheid van water. En voor sommige dieren wordt de hele levenswijze daar compleet door bepaald. Omdat ze 1 of 2 keer per dag naar het water gaan en weer terug. Naar de bekende drinkplaatsen heet het dan, hè. Waterplaatsen, ben ik geneigd te vertalen. Maar dat mag niet, want dat is een urinoir, dat weet u. Ze gaan niet naar de waterplaatsen, maar naar de drinkplaatsen. Oftewel de watergaten, zo heet het wel, waterholes. Maar het eigenaardige is dat vooral deze dieren, deze wilde ezels, die gaan in kudden. Leven in kudde, gaan ook in kudde naar het water toe. En meestal is het zo, als een kudde dieren in het algemeen bij het water komt, dan gaan ze allemaal ieder voor zich aan de oever staan en poten wijd en dan drinken. En, ja. Maar wilde ezels doen dat niet, want die gaan met een kudde gaan ze wel naar de buurt van het water en dan gaan ze 1 voor 1 drinken. Dus de dieren gaan individueel, nou soms wel meer dan 1, maar individueel gaan ze naar het water om te drinken. En daarmee zijn ze inderdaad een beeld van, het, van Israël, of wat er van over is. Dat wil zeggen, het is wel een volk, maar men komt individueel tot geloof. Als men het woord aanvaardt, doet men dat niet collectief, maar doet men dat individueel. Een beeld van het overblijfsel dan vervolgens. Verder valt er niet zoveel van te vermelden. Maar het begrip ezel... Het is een soort ezel. Het begrip ezel aan zich is wel aardig. Want ezel is in ieder geval een beeld van het overblijfsel. Het geloof overblijfsel. Dat is altijd al zo geweest. Beeld met een beest met een zeer grote, vooral individuele, vrijheidsdrang. Dominee Bultema zei, ze zijn dwaalziek. Maar hij zei het dus op een zeer negatieve manier. Maar, want de gedachte is niet, ze zijn dwaalziek. De gedachte is, ze zijn vrijheidslievend. Dat klinkt heel anders, maar dat is het. Ze zijn vrijheidslievend. Zodat je maar beziet dat typologie toch niet al te eenvoudig is. Maar ze zijn vrijheidslievend. En dat, zo hoort het ook. Dat het dat is, dat blijkt ook wel omdat een van de laatste keren, misschien wel de laatste keer in de Bijbel, dat weet ik niet, dat de ezel genoemd wordt, zegt de Heer dat ze hem moeten losmaken. De ezel hoort niet vast te staan. Hij moet vrijgemaakt worden. En een volk Israël wat leeft onder de wet moet daarvan vrijgemaakt worden. Elke zoekgeraakte ezel, met name in de dagen van Saul bijvoorbeeld, elke zoekgeraakte ezel is een beeld van degene die onder de wet leeft, maar daarvan verlost wil worden. Dat is een gelovige dus. Nou goed. Hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. Dat wil zeggen, hij zal nogal afgezonderd leven van de overige volken. Hij zal zich onderscheiden van andere volkeren. Want het gaat over een volk, hè? Ja, het gaat over Ismaël, maar Ismaël staat voor een volk. Maar het punt is nu, over welk volk gaat het? En als u het mij vraagt, het gaat in de eerste plaats over het volk Israël. En niet over de Ismaëlieten, maar over de Israëlieten. Want Ismaël is een beeld, niet van de Ismaëlieten, maar van de Israëlieten. En daar is de beschrijving op van toepassing. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. Want de vijandschap die hier genoemd wordt, is altijd de vijandschap, maar ik bedoel gewoon de tegenstelling, hè, tussen Jood en Heiden, oftewel tussen Israël en Heiden. En de geïsoleerde positie van Israël wordt dus hier beschreven. En dan staat er, en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen, maar dat betekent wel in afzondering daarvan. Het is een apart volk. In de omgangstaal vertaald, het is een bijzonder kind en dat is hij. Nou, volgens mij staat hij op een varken, maar ik wou het niet zeggen. Want de varken is natuurlijk nog onrein ook. Achterstevoren op een varken, maar ik vind het wel een aardig plaatje. Ja. Maar goed. Maar je moet dus oefenen gewoon in die gedachte. Dat als het over Ismaël gaat of dat het over Edom gaat, want dat is hetzelfde verhaal. Dan gaat het eigenlijk over Israël, het natuurlijke volk. Apart gezien van de beloften die eraan gedaan zijn. En dan staat er vers 13. En zij noemde de naam des Heren, ze noemde de naam van Jehovah die tot haar sprak. God des aanziens, gij God des aanziens. El Roi. En Roi komt van Ra'a. Zien. Zoals in de naam Ruben. Zie een zoon. Ruben. En dat Roi, dat staat ook in vers 14. Lachai Roi. Roi. Dus gij God des aanziens. El Roi. Want zij zeiden, ze geeft zelf de verklaring van de naam, want een korte naam kan makkelijk naar alle kanten uitgelegd worden, maar ze geeft zelf aan wat ze daarmee in gedachten had. Gij God des aanziens, want ze zeiden, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? En de gedachte is dan in de eerste plaats dat God zich liet zien. Wel, God zag natuurlijk Hagar. Maar daarom noemt ze hem niet God des aanziens, maar ze noemt hem God des aanziens, omdat zij die God zag. Ze had God ongetwijfeld nog nooit gezien, maar hier vertoonde hij zich. En als God zich vertoont, heet hij niet alleen Jehovah, maar nou hier de boodschap zendt, is het zelfs engel van Jehovah, oftewel de engel namelijk Jehovah. En dat Jehovah engel is, dat lijkt me duidelijk, zo wordt hij ook genoemd. Engel des verbonds wordt hij genoemd, dat is in het laatste Bijbelboek. Van het Oude Testament bedoel ik, het laatste boek van het Oude Testament. Malachi, mijn engel. Dus God des aanziens. Want ze zeiden, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Zo is het, dat heeft ze gedaan. God zag haar, maar zij zag God. En daar gaat het om. En van welk volk kan nou beter gezegd worden dat het God gezien heeft dan Israël? En van welk volk kun je zeggen dat God ernaar gezien heeft dan juist Israël? De Ismaëlieten hebben daarmee niet zoveel van doen, maar de Israëlieten uiteraard wel. God heeft zich getoond aan het volk, bovendien het volk vroeg altijd ook om tekenen, er moest altijd wat gezien worden. Maar God liet zich zien en maakte zich bekend. Jehovah van vers 13 is dus inderdaad de God des aanziens. Dat moet je vasthouden, wie is Jehovah? En in plaats van dan een theologische term als die van verbondgods, van verbondschap te gebruiken, zou je moeten zeggen, Jehovah is de God des aanziens, namelijk hij laat zich zien. En als hij zich laat zien, komt hij met een boodschap en daarom heet hij de Engel des Heren. Maar wij kennen hem ook onder een andere naam. Nou, sinds hij mens werd in elk geval, kennen we hem onder de naam Jezus. En dat is uiteraard diezelfde God. Goed, dan laten we het eerst bij, opdat wij zouden pauzeren. Daarom noemde men die put, de put Lachai Roi, Roi of hoe je dat maar uitspreekt. Ziet, Hij is tussen Kades en tussen Beret. Dus die fontein die er is, die krijgt nog een naam ook. Eerst heette het een fontein, daarna heette het een put. Maar het gaat er gewoon om precies hetzelfde. Namelijk een plaats waar te drinken valt. Dat is al wat voor een woudezel dus eigenlijk. Maar die put wordt genoemd Lagai Roy. Dat betekent de levende, zowel als de ziende. Het Lagai heeft te maken met Gai. Dat staat voor leven. De levende dus. En Roy, dat hebben we al gehad. Dat heeft te maken met zien. Hè? Zien. Het is hetzelfde als bij God des aanziens. Dan staat er El Roy. Dus dit wordt vertaald met de put van de levende ziener of zoiets. De levende ziende. Degene die leeft en ziet. Of de levende die mij ziet. Zo wordt het ook vertaald. De levende die mij ziet. Maar in het algemeen de levende die ziet. En dan bestaat er weer. Ziet, hij is tussen Kades en tussen Beret. Maar het Lagai-Roi, die levende die ziet, is uiteraard gewoon de naam. Is gewoon de Heer, oftewel de God des aanziens uit het voorgaande vers. Het gaat dus om de levende God die ziet. En die bovendien gezien kan worden. Uiteraard, die zich laat zien. Want God laat zich zien via het woord waarvan deze bron, deze waterput uiteraard een beeld is. Waarna er staat, hij is tussen Kades en tussen Beret. Nou, de overdrachtige betekenis is al niet zo moeilijk, want Kades is gewoon heilig, Kodesh, heilig. Kades wordt vertaald met niet alleen met heilig, maar ook met heiligdom. Eventueel een tempel. Maar dat spreekt dus over de zegeningen. Kades. En Beret, dat staat voor hagel. Hagelstenen dus, hagel. En dat staat voor oordeel. Zodat Kades spreekt over zegening en Beret spreekt over vloek. En daartussenin, tussen de zegen en de vloek, bevindt zich Israël. Heel gemakkelijk. Want het natuurlijke Israël heeft of deel aan de vloek die over de wereld is, want daar maakt het deel van uit. Of het heeft deel aan de zegeningen, op grond niet van, van Hagar, zou ik dat maar zeggen, of Israël, maar op grond van Sarai, van wie ze de dienstmaagd is. Zodat de positie van Israël wat moeilijk te plaatsen is in de wereld. Aan de ene kant heeft het deel aan de wereld en staat dus ook onder diezelfde toorn en vloek enzovoorts. Aan de andere kant heeft het deel aan de beloften die God gedaan heeft en is daarom gezegend en daarom een heilig volk, een verkregen volk en hoe het maar heten mag. Maar het staat daar zo'n beetje tussenin, dat is precies wat hier gezegd wordt. Tussen de zegen en tussen de vloek. Die uitdrukking van zegel en vloek tegenover elkaar, die vind je ook in Deuteronomium terug, waar de toekomst van Israël voorzegd wordt, waar gezegd wordt dat zowel zegen als vloek het deel zal worden van Israël. Afhankelijk van of men de Heer zou dienen of niet. Waarna de volgende vraag is, waar liggen deze plaatsen, Kades en Beret? Dat is makkelijk, want Beret weten we niet. Zullen we daar gauw over uitgepraat zijn? Totaal onbekend. Maar Kades weten wij wel. Dat ligt bij Paran. En daar zijn we weer rond. Kades speelt nog een paar maal een rol. Ook in Numeri, bij de omtrekking van omzwervingen van Israël door de woestijn enzovoorts. Maar Kades ligt in Paran. En wat noem nog eens wat in Paran. Petra, hè? Sela. Ja. Zodat deze plaats die hier vermeld wordt. Wel, het is niet Kades, het is tussen Kades en Beret. Maar het kon wel eens gewoon Petra zijn. Sela, dus. In ieder geval heeft het daarmee te maken. En de naam Sur uit vers 7 wijst ook in die richting, hoewel het ook niet met zekerheid te zeggen is waar dat dan gelegen heeft. Maar wel is duidelijk dat deze plaats waar Hagar, en, waar Hagar gevonden wordt, dat iets met Sela en met Paran in het algemeen te maken heeft. Dan moet ik eigenlijk eens even zoeken naar Genesis 21... Genesis 21, waar deze geschiedenis zich min of meer herhaalt. Waar namelijk Hagar de vluchteling weer vlucht. Ze wordt namelijk uitgedreven, uiteindelijk. Als Isaac verschijnt, als de belofte vervuld wordt, wordt Hagar en Ismaël uitgedreven. En dan staat er in dat verband, in vers 13 van Genesis 21, doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot volk stellen, omdat hij uw zaad is, zaad van Abraham. Toen stond Abraham dus morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg en zij ging voort en zij en dwaalde in de woestijn Beersheba, dat is ook een ber, een put. En als nu het water de fles was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken en ze gingen zetten zich tegenover afgaande zover. En dan staat er in vers 17, en God hoorde de stem van de jongen en de engel Gods, daar is hij weer, de engel Gods, riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u Hagar, vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord, ter plaatse waar hij is, wat een toespeling is op zijn naam, namelijk God zal horen. Ismaël. En God heeft hem gehoord. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Dan heb je dus precies hetzelfde verhaal, het is dezelfde betekenis, namelijk ook het natuurlijke volk wordt een groot volk. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag en ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en woonde in de woestijn en werd boogschutter. Die boog was al genoemd in vers 16 trouwens. Hij werd boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. Daar is hij dus weer. De woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. En daarmee zijn we dus bij Israël. Natuurlijk Israël toch weer terechtgekomen in Paran en dus in Sela. Want dat is de plaats waar in zekere zin, in ieder geval het Israël levend onder de wet, zijn eindpunt vindt. Want daar wordt het immers verzameld. Daar komt het samen op grond van geloof. Daar wordt Ismaël Isaac, zou je bijna zeggen, hoewel dat natuurlijk wat raar taalgebruik is. Maar dat is wel het eind van de omzwerving van het natuurlijke volk als zodanig. Want wat er daarna komt is inderdaad Isaac. Dat heet Isaac, dat wil zeggen. Wat daarna komt is dat Israël het koninkrijk binnengaat enzovoort. Want in Paran wordt het overblijfsel verzameld. Diezelfde gedachte vind je trouwens. Ja, dat kan ik natuurlijk nooit zo gauw vinden. Nee, laat ik het maar niet proberen. Maar je vindt het als in de geschiedenis van David. Als Samuel gestorven is, dan gaat David naar Paran, die woont daar dan ook. Die is natuurlijk op de vlucht, min of meer, ook een vluchteling voor Saul en zo. Maar die woont dan ook daar in Paran. Maar ze komen allemaal ooit dus in Petra terecht, daar komt het op neer. Of althans de wijde omgeving daarvan. En voor de typologie is dat uiteraard hetzelfde. Want vanuit Paran, in het gebied van Edom, en aan de rand met Ismaëlitisch gebied, hè. Vanuit dat gebied zou Israël verzameld worden en gebracht worden vervolgens naar het beloofde land en zouden de beloften aan hen vervuld worden. Het is daar waar de Heer tot Israël zal spreken. En ik ben er ook van overtuigd dat als de Heer in de toekomst voor het eerst zich weer zal vertonen, dan zal het ongetwijfeld zijn daar in Petra en dus in Paran. Dezelfde plaats dus. Nog steeds niet op een paar meter, misschien ook niet op een paar kilometer, maar in die orde van grootte moet je dat wel zien. Daar zal de Heer dus aan Israël eerst verschijnen, buiten de Leeuwplaats, later natuurlijk ook op de Olijfberg buiten Jeruzalem. Maar het verzamelpunt van Israël is inderdaad in de woestijn, buiten het beloofde land, dus buiten Canaan. Dat is ongetwijfeld deze plaats. Vandaar dat het toch wel interessant is dat juist op die plaats voor het eerst de Engel des Heren verschijnt. Het lijkt me ook een duidelijke aanwijzing dat de Heer ook voor het eerst aan Israël zal verschijnen in de toekomst wanneer het tot geloof komt, daar op diezelfde plaats. Niet dat ik dat hieruit concludeer hoor, want ik kom daarbij op heel andere gedachten, op heel andere gronden. Dat is namelijk, maar dat is een moeilijk verhaal. Zal ik het snel vertellen? Het eenvoudige verhaal is dit, dat de jaren van Jozef in Egypte overeenkomen met de jaren van de 70ste week van Daniel. Oftewel, ik moet eigenlijk zeggen, het zijn de jaren van de 6e bedeling, de bedeling van de volheid der tijden. Waarbij eerst, als Jozef koning wordt, die 7 vette jaren passeren, dan 7 magere jaren en dan nog 66 jaren tot aan de dood van Jozef. Kun je gewoon uitrekenen, staat er allemaal zo'n beetje. 7 vette jaren, 7 magere jaren en dan 66 jaar tot aan de dood van Jozef. Die jaren moet je door 2 delen, want het is in Egypte delen door 2, krijg je netjes 3,5, 3,5 en 33. Voor de profetische betekenis. Waarbij de 2x3,5 natuurlijk de 2x3,5 jaar zijn van de 2 helften van de 70ste week van Daniel. Waarbij de eerste 3,5 jaar zijn de jaren van vrede en geen gevaar, de vette jaren dus. En de andere 3,5 jaar zijn de magere jaren en dus de 3,5 jaren van de grote verdrukking over Israël. Wel nu, in die dagen van verdrukking komen de broeders van Jozef tot Jozef, buitenslands, buiten Kanaan dus. En in Egypte, ze melden zich bij Jozef en Jozef maakt zich in het tweede jaar van de 7 jaar van hongersnood. Hij maakt zich in het tweede jaar aan zijn broers bekend. Niet in het land dus, maar buitenslands. Waarna wordt het verhaal dus weer even door 2 delen, want dat doet dan. En dat betekent het dat de Heer, van wie Jozef het type is, zich in het eerste jaar van de grote verdrukking bekend maakt aan zijn broeders. En wie zijn zijn broeders? Niet alleen maar degenen die van Jacob afstammen natuurlijk, maar dat zijn degenen die in hem geloven, zei hij in Matthäus 12 of zo. En als het in het eerste jaar van de grote verdrukking is, dan zou ik niet weten waarom het ook niet in het begin van het eerste jaar van de grote verdrukking is. En dus helemaal aan het begin van de grote verdrukking. Maar dat is dus niet aan het eind van de grote verdrukking. Dan verschijnt hij op de Olijfberg en maakt hij zich bekend. Maar uit de geschiedenis van Jozef moet je afleiden dat hij zich dus al eerder bekend maakt, maar dan buiten Jeruzalem en buiten Kanaan. En dan ligt natuurlijk voor de hand dat hij zich bekend maakt aan de gelovigen die zich verzameld hebben inmiddels in Petra. Want ze doen dat al in de eerste helft van de 70ste week, zich daar verzamelen. Uiterlijk zelfs tot in de halverwege de week, weet je wel, want dat staat in Matthäus 24. He, als het midden van de week is, dan staat het dat als dan wie in Judea zijn, die vliegt op de bergen enzovoort, gebergd of Paran natuurlijk. Maar goed, en dat moet dan met grote haast, want daarna kan het blijkbaar niet meer. Maar het is vanaf dat moment kennelijk dat de Heer zich bekend maakt op een of andere wijze aan de gelovigen, blijkbaar in Petra. Hoe precies, dat doet er nou verder niet toe. Maar ik vind, dat is de reden waarom ik geloof dat het inderdaad gebeurt voor het einde van de grote verdrukking al. En dat komt er hiermee overeen met deze geschiedenis, waarbij voor het eerst de Engel des Heren verschijnt en de Heer zich dus laat zien, onder die naam en die hoedanigheid, aan Hagar dan wel aan Ismaël. Hier in Genesis 16 dan wel in Genesis 21, maakt me niks uit. En de plaats komt daarmee inderdaad overeen. Waarna wij terechtkomen in vers 15 van Genesis 16. Waar staat, en Hagar baarde Abram een zoon. En Abram noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. Daar had hij trouwens niks in te vertellen. Want dat was al gezegd in vers 11. Waar de Engel des Heren tot Hagar gezegd had. Gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heer uw verdrukking aangehoord heeft. Daarna gaat ze kennelijk terug naar Sarai en onderwerpt zich aan Sara. En bij die gelegenheid, en daarna baart zijn zoon, maar dat zal dus enige maanden later geweest zijn. En de naam wordt inderdaad genoemd in overeenstemming met wat de Engel gezegd had. De Heer zal horen. Dat veronderstelt dus dat er eerst niet gehoord wordt en daarna wel, zodat ook dat overeenkomt met de profetieën waarbij de Heer uiteindelijk inderdaad het gebed van Israël verhoren zal en dus toch alsnog ook aardse zegeningen zal geven aan Israël. Hetzelfde is met Esau het geval. De zegeningen worden beloofd aan Isaac, aan Jacob. De zegeningen worden gegeven aan Jacob, maar alsnog ontvangt toch Esau ook nog een zegen die vrijwel woordelijk met de oorspronkelijke zegen aan Jacob overeenkomt overigens. En zo vinden we dat hier dus ook. Waarna er staat in vers 16, en Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. En wat de tijdrekening betreft, want het zal duidelijk zijn, het was 10 jaar na, dat heb ik al gezegd, 10 jaar nadat ze in Canaan waren aangekomen, want het stond in vers 3. En dan nog een jaar later, zo pakweg, zal die 86 geweest zijn. Maar 86 is wel een aardig getal in dit verband. In de eerste plaats, omdat 86 ook de getalswaarde is van het woord Joden. Jehoedim. Jehoedim. Moet je het opschrijven? Wie moet het opschrijven? Niemand? Moet je het weten hoe je het spelt? Ja? Wel, ja, heb ik hier staan. Daarom zeg ik, wie moet het weten? Want ik heb er staan en wil ik het vertellen ook. Goed. Met een 10, een 5, een 6, een 4, en een 1, en een 10, en een 50. Kun je zo snel niet schrijven? Dat is toch makkelijk? Dat is toch niet moeilijk? Gaat u nog één keer. 10, 5, 6, 4, 1, 10, 50. Bingo. Ja, 86. Dat zeg ik toch. Dan kom je bij 86. Heel goed. Ja. Zodat je maar beziet dat het inderdaad iets met de Joden te maken heeft. Overigens is het aardig dat het ook de getalswaarde is van Levieten. Degene die de verbinding brengen, volgens de naam Levi, Lava, de verbinding brengen. Dat is ook 86, 4 en 30, een 6 en een 10 en een 40. 30, 16, 40. Ook 86. Maar beter bekend, kijk, het is natuurlijk duidelijk, Joden en Levieten, dat heeft allemaal te maken met de roeping van Israël. De functie van de Joden is duidelijk, de functie van de Levieten is ook duidelijk. De verbinding brengen, van Lava, de priesterlijke taak is dat namelijk van Israël als volk. Vandaar dat het ook bij 86 terechtkomt. Maar de meest bekend is het getal 86 als de getalswaarde van Elohim. God dus, Elohim. En oh, zei ook aardig. Elohim, de naam Elohim, het woord Elohim voor goden of God, komt 2600 keer voor. Exact, 2600 keer, maar 26 is de getalswaarde van de naam Jehovah. Zodat je dan toch weer bij de Heere uitkomt, Jehovah dus. Ja, er zijn nog een paar van die begrippen. Het heeft ook iets met werk te maken enzovoort, maar ik ga er maar niet verder op in. Doe ik niet zoveel ter zake. Als je maar bedenkt dat deze dingen van alles te maken hebben met de positie van het natuurlijke volk. De Joden is ook een aanduiding van het volk als zodanig. Niet de geestelijke aanduiding of zo, maar het is gewoon de aanduiding van Israël zelf. 86. Dus niet van 666 is er niet iets negatiefs. Wij zijn altijd gewend negatieve, puur negatieve dingen in verband te brengen met Esau en Ismaël, want het waren nou eenmaal vijanden. Maar dat is niet het geval, hoewel het wel een beetje vijandig is natuurlijk. Maar het is gewoon de aanduiding van de natuurlijke mens en in dit geval dan van het natuurlijke volk. Bovendien duidelijk moet zijn dat Hagar baarde Ismaël aan Abraham. Het is wel degelijk zaad van Abraham, zo wordt het ook genoemd. Maar niet het zaad in de zin van het beloofde zaad. Want het natuurlijke volk is niet het beloofde zaad. Het beloofde zaad is namelijk de Christus, het zaad der belofte. Het is Christus dan wel degene die nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft. Daar moet je altijd bij bedenken. Israël kan zich niet op de borst slaan. Joden kan zich niet op de borst slaan en zeggen, wij zijn een uitverkoren volk. Want dat is maar... Het is niet onjuist, maar het is ondergeschikt. Dat is inmiddels dat Hagar op zich zou kunnen zeggen, ik ben de vrouw van Abraham. Want dat was niet waar. Dus de dienstknecht of de dienstmaagd van Sarah, en via die relatie was ze de vrouw van Abraham. Via Sarah. En Sarah was de uitverkoren in die zin en niet Hagar. Dus zoals met de belofte aan Israël, het zaad van Abraham is niet Ismaël, maar is Isaac. Dat loopt via Sarah. Sarah zou een zoon hebben, wordt ook uitdrukkelijk gezegd. En dat komt natuurlijk in volgende hoofdstukken. Eigenlijk. Maar het is toch wel interessant te zien dat er met zoveel moeite gesproken wordt over hoe dan Abraham een zoon zou krijgen. Want dat verhaal dat duurt natuurlijk nou wel even, hè. Belofte aan Abraham gedaan, maar Abraham zegt, ik ben kinderloos, maar hoe moet het nou gaan? En eerst krijgen we dan de introductie van Melchizedek, dan de introductie van Eliezer, dan dat offer in twee delen, wat ook al veronderstelde een soort van uitstel, ik heb u dat in de tijd voorgehouden, en daarna krijg je het verhaal van Hagar en Sarah, hier, en daarna krijg je alsnog natuurlijk Ismaël en Isaac. Want dat is in hoofdstuk 21 pas. En de vraagstelling blijft dus heel. En dan heb je natuurlijk nog de kwestie van Lot en Abraham enzovoorts. Maar goed. Maar de vraagstelling blijft altijd. Wie heeft God uitverkoren? Waar is de belofte zaad? Wie is de erfgenaam van de belofte? En altijd blijkt dat te zijn de tweede. Degene die God in gedachten had. Dus niet dat wat hier op aarde leeft. Maar het is dat wat uit God geboren wordt. In tweede instantie dat het tweede geboren wordt. Dat het opnieuw is. Dat wat tweede is. Enzovoorts. Want de beloften aan Israël zijn niet vervuld. In het verleden niet. Onder het oude verbond niet. Ook in het heden niet. Ze worden ook niet vervuld in het tegenwoordige Joodse staat. Maar in tegendeel. De beloften worden pas vervuld. In de toekomst. Na de bekering van Israël. En dan heeft het te maken natuurlijk met de terugkeer naar Israël via Petra. Daar vindt de kortsluiting plaats. Hè. Een terugkeer via Petra en Paran is trouwens ook een terugkeer via niet alleen Ismaël, via dit schriftgedeelte, maar het is een terugkeer ook via Edom. En dat is de herhaling van het verhaal. Petra of Paran ligt natuurlijk in Edom. Gebied van Edom. Maar Edom is weer Esau. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Esau is net zo goed de uitbeelding van het natuurlijke volk. En als het natuurlijke volk alsnog in het land gebracht wordt en zegeningen zal beërven, dan loopt het via Edom dan wel via Ismaël. Vandaar ook bijvoorbeeld uitspraken in Jesaja, hè? Over Jesaja 63 is geloof ik. Wie is het die van Edom komt? Hoezo Edom? Nou, mijn antwoord is, denk nou eerst maar eens gewoon aan Israël. Het volk hier op aarde. Daarna kun je aan Edom denken, dan in de zin van de landstreek. Omdat in het gebied van Edom, dat Israël inderdaad verzameld wordt. En van daaruit gebracht wordt naar Jeruzalem, zodat het dan inderdaad uit Edom komt enzovoorts. Maar je zou bij Edom in de eerste plaats moeten denken aan het natuurlijke volk. En zelfs in profetie als van, is het niet Habakuk, dat helemaal gaat over het oordeel wat over Edom komt, daarbij zou je in de eerste plaats toch moeten denken aan oordeel over het natuurlijke Israël. Het aardse volk. Want dat wordt als Edom aangeduid. Er is altijd een verwantschap tussen. Het is weinig bekend, maar ook in de geschiedenis kom je dat tegen, dat er altijd verband bestaat tussen de lotgevallen van Israël en de lotgevallen van Edom. En als Jeruzalem verwoest wordt, wordt ook Petra ingenomen en dat soort dingen weer. Dat staat allemaal niet in de Bijbel hoor, die dingen. Meestal niet tenminste. Maar er is altijd een bepaald verband tussen. Zal ik nog eens wat vertellen? Dat heb ik ook niet gezegd. Even praktiseren. We hadden het in hoofdstuk 15 ook over... Eerst Melchizedek in hoofdstuk 14, dan in hoofdstuk 15 over Eliezer. En Eliezer was van Damascus. Maar wij kennen later iemand die in Damascus was, en dan bedoel ik uiteraard Paulus. Maar deze Paulus moest vluchten op een gegeven moment voor de koning der Nabateeën. Ik moet het even opzoeken, ik weet dat hoofd niet. Die moest vluchten voor de koning der Nabateeën. Maar de Nabateeën, Die woonden in Petra. En de koning der Nabateeën was koning van Petra. Want Petra was in die dagen niet meer in de handen van de Edomieten, maar van de Nabateeën. Opvolgers daar op diezelfde plek. Maar Paulus moest daarvoor vluchten. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Ik weet niet waar het staat. Ergens voor in Handelingen. Zijn misschien. Juist, ja. 2 Korinthe 11, ja. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben, dat is hem, ja. De naam van Theus staat er niet bij. Maar de naam van de koning is Aretas. Dat is hem, ja. Dat is het verhaal van Handelingen 9, maar ik zocht in Handelingen 9 naar een verwijzing, maar die kon ik niet vinden. Ja, staat er toch? Ja, 2 Korinthe 11, inderdaad. Want daar staat in 2 Korinthe 11 vers 32, de stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Hoe vind je die? Met zijn god sprong hij ook over de muur. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij moest, dat was op de vlucht voor de stadhouder van de koning Aretas. Maar de koning Aretas was koning der Nabateeën. En dus koning van Petra. Of Sela, hoe je dat maar noemt. En die regeerde nog een groot gebied. En die had dus een stadhouder in Damascus. En Paulus moest nog vluchten voor die stadhouder. Maar de gedachte is dus dat hij daarmee dus eigenlijk vluchtte voor de koning van Petra. En dat staat voor de Joden. En dat staat voor Edom. En dat staat voor Ismaël. Dat hele verhaal is dat. Want wat was Paulus' grootste tegenstander? Dat was het Jodendom uiteraard. Daarvoor moest hij altijd vluchten. En dat is hier dus eigenlijk ook het geval. Al was het historisch gezien natuurlijk iets anders. Maar deze koning Aretas in Damascus is een type van Israël. Van het natuurlijke volk levend onder de wet enzovoorts. En zo we toch weer een kortsluiting met het verhaal in Genesis 14 en 15. De Damaskener Eliezer, maar dat was een vijand van dit gebied. Was er ook een vijand van deze Damaskener. En het was Aretas, die kwam dus toch uit Petra. Hier dus in de negatieve positie. Maar vandaar dat het natuurlijke volk, Israël, wordt geacht eigenlijk Edom te zijn en heeft dan zijn hoofdstad niet in Jeruzalem, maar in of in Bosra, Micha 2, of in Petra. En uiteindelijk maakt die paar kilometer verschil die daartussen zit ook al niks uit. Goed, ik wou het hier maar weer laten, want ik heb niks meer te zeggen. We beginnen de volgende keer bij Jozef 17. Daar wil ik wel wat over zeggen, maar het lijkt me niet zo verstandig. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de genade dat we uw kinderen mogen zijn en dat u ons getrokken hebt inderdaad uit deze natuurlijke wereld, dat u ons verlost hebt van de oude schepping en dat u ons inderdaad toegevoegd hebt aan de gemeente die zalig wordt, dat u ons toegevoegd hebt aan het Israël Gods. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat we gezegend worden op grond van onze wedergeboorte, op grond van dat we uw kinderen zijn, maar dat we als gevolg daarvan ook gezegend mogen worden naar de oude mens. En dat ook wat onze oude situatie betreft, wij mogen leven uit de zegeningen die u ons geschonken hebt. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ook deze Bijbelse waarheden mogen leren verstaan. En mogen zien hoe u uw werk doet met Israël en de volkeren, maar boven alles hoe u deze beloften ook vervuld hebt in een veel hogere functie nog aan ons die geloven in deze tegenwoordige bedeling. We danken u dat we eerstelingen mogen zijn van het nieuwe verbond en daarmee deel hebben gekregen aan hemelsburgerschap en aan de hemels Sion, Jeruzalem dat boven is, waarin onze namen zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Wij danken u, Vader, dat we ook de afgelopen tijd zo hier mochten samenkomen om uw woord te openen. En we willen elkaar ook bij u aanbevelen voor de dagen die voor ons liggen. Wist u met een ieder van ons, wilt u onze gedachten bepalen bij deze onvergankelijke dingen en bij de toekomst die u hebt vastgelegd in de Heer Jezus Christus. Opdat ook in onze levens en onze harten uw naam mag groot gemaakt worden om Christus wil. Amen.